Je luistert naar de podcast over het Noord-Holland-pad. Een wandelroute in Noord-Holland van 284 kilometer in 16 etappes. En in deze aflevering lopen we etappe 6 en 7 op het voormalige eiland Wieringen. Ik begin in de haven van Den Oever, het begin of eindpunt van etappe 6. Naast zijn vissersschip spreek ik met visser André Hermans.
Ik ben eigenaar van de Wieringen 98, samen met mijn zoon Daan. Dit was de Urk 52, werd gekocht door Beemsterboer op Wieringen. Werd het Wieringen 248 en sinds 30 jaar, want ik heb hem alweer 30 jaar, is het de Wieringen 98 geworden. En ik ben natuurlijk een beetje aan de pensionada kant gaan ik worden, want ik word 64 en nou, er is eigenlijk helemaal geen één visserman, echt die dan dag en nacht nog op die Noordzee, want dat hou ik fysiek natuurlijk niet meer vol. Dus Daan heb het schip overgenomen. We zitten nu wel in een rottijd. Maar er zijn altijd wel rottijden in de visserij geweest. Het is er gewoon ook 7 goeie, 7 vette, 7 magere. En we zien de toekomst wel zitten hoor.
Ja. En waar vissen jullie dan zoal op?
Nou, het is 80% garnaal. En de laatste jaren wordt het eigenlijk al meer garnaal. Maar dat ik dit schip net kocht, toen visten we veel meer op Tongenschol in de Texelse Stenen. En daar lag toen echt een hoop vis. Wat er met die vis aan de hand is, dat weet ik ook niet. De vis lijkt wel niet te groeien, de vis is mager. Het is net of de vis op de vlucht is. De klimaat is natuurlijk ook wat mee aan de hand. Het wordt veel warmer. We krijgen ook hele andere soorten vis, inktvis, mul. Dat zag je vroeger allemaal niet. Die stopte bij Frankrijk en dan gingen ze weer terug. Maar nu komt het al meer noord op. En de kabeljauw, die hier ook welig tierde in 1980... is ook wel flink op gevist, maar uiteindelijk is er nog wel steeds veel kabeljauw, behalve meer naar het noorden, want daar is het kouder. Want een kabeljauw houdt niet van warm, kabeljauw houdt van koud.
Ja, ja. En hier op de haven, wat gebeurt hier allemaal?
Wiering is natuurlijk eigenlijk uniek, hè? Want waar heb je nou een vissershaven waar zoveel soorten visserij wordt uitgeoefend? Je hebt palingvissers, je hebt krabbenvissers, je hebt garnalenvissers, lacustinevissers, tong, scholvissers, spieringvissers. Het is natuurlijk, we zitten uniek omdat we ook het zoete water hebben en we hebben het zoute water. En er zitten heel veel mensen die vissen dan met fuiken op het zoet. Maar er vissen ook heel veel Wieringers op het zout. En zelfs heb je Wieringers die vissen op de kanalen bij Colloren. Dus het is uniek op Wieringen.
En kunnen mensen die hier nu komen nou ook terecht om vis te kopen hier?
Ja, je hebt zaterdagochtend om 9:00 gaat de vismarkt open. En als je daar komt, en dat is hartstikke druk. Dan weet je gewoon niet wat je ziet. Alle soorten vis. En het mooiste is eigenlijk ook nog, die vis is door de eigen vloot gevangen allemaal. Zijn wel wat kweekdingen en zo allemaal. Maar mensen, wat is er een verschil tussen kweek en echte Noordzeevis? Dat kan je niet met elkaar vergelijken. Je kan een kweekpaling roken. Nou, je kan het nog zo goed doen als je wil. Maar een echte Wieringerpaling, een echte die hier op fuiken wordt gevangen. Zoals bijvoorbeeld Dries Wiersma hier zijn fuiken hebt staan. Mooie aal met een kort kopje en een lekkere dikke buik. En als je dat ding rookt, dan weet je gewoon niet wat je proeft.
En dan heb je ook nog de streekproducten.
En de streekproducten. We hebben Marion. Die heb hier een prachtige winkel met kraam met allerlei van pioenroos tot een stukje kaas. Lekkere wijnen. Salmroken doen ze. Het is echt gewoon, echt, het is de moeite waard om naar Wieringen te gaan.
Ja, nou doen ook best veel mensen dat, omdat ze over het Noord-Holland-pad hier langskomen lopen. Wat vinden jullie daarvan, die wandelaars die hier lekker komen kijken en vis kopen?
Ja, dat vinden we natuurlijk prachtig, want kijk, als ze jouw product kopen, daar krijg je een goed gevoel van. Het is natuurlijk, Den Oever in Wieringen is niet een plaats om nou gewoon de halve wereldburger hier te krijgen. Want dan krijg je allemaal zulke dingen zoals net als Volendam er op dat dijkje. Dat moet je hier niet willen. Ik denk dat ook niet past bij Wieringen. Maar er zouden best wel wat meer mensen. Want Wieringen is echt de moeite waard.
Hoe zit het nou met de toekomst van de visserij?
Ja, de toekomst is natuurlijk helemaal in deze tijd heel onzeker. Iedereen bemoeit zich met dat vissen. En we weten als geen ander dat wij goed met de natuur om moeten gaan. Dus...
Maar jullie vinden het wel belangrijk dat verduurzamen. Jullie hebben dat wel gedaan, dat hele schip verduurzaamd, katalysator.
Ja, die stap hebben we gewoon gedaan. Dat heeft enorm veel geld gekost. En mijn zoon, en dat is het belangrijkste, die hebben nog plezier in. En ik zeg ook, joh, je moet het niet voor het geld doen, want dan moet je wat anders gaan doen. Maar het zit in je, dat vissen. Dat zit gewoon, dat, ja, de zee roept. Hè? Dat is toch het oergevoel.
Over het landschap op Wieringen, de bijzondere Wierdijk en de vogels in dit gebied spreek ik met Wim Thijssen van de Vogelbescherming.
Als je naar Wieringen komt, en dat is ja, dat pareltje in de kop van het Holland, dan moet je altijd even naar het getij kijken. Want als je afgaand tij hebt of laag water, ja, dan zitten de vogels verder weg. Dan zit de natuur ook wat verder. En als je hoogwater hebt, dan zitten ze dicht bij de kant. Dus dan, ja, dan kan je de natuur mee beleven.
Ja, mensen die hier komen, wandelaars, die zien ook dat Waddenbelevingscentrum. Daar kunnen ze ook naartoe. Wat is dat?
Het is een informatiepunt. Weet je, je kunt hier van alles over de Waddenzee leren. En over de natuur die hier voorkomt. En wat je dan vooral rondom de oever kunt zien. En belangrijk is om dan bij hoogwater te zijn, want dan heb je de vogels dichtbij. En daar staat precies in welk getijde en welk seizoen, welke soort je ziet en wat ze doen, wat ze eten en waar ze naartoe vliegen. Waar ze vandaan komen en ja, dat soort dingen. Dus ja, dat is hartstikke mooi.
En deze plek waar we nu zijn, dat eiland, wat is dat voor plek?
Ja, dit is, ja, je zegt ook altijd dat je op Wieringen bent. Hè? En omdat Wieringen een eiland geweest is, niet meer. Maar Wieringen, ze hebben het altijd over op Wieringen. En het wordt heel vaak verward met de Wieringenmeer. Maar de Wieringenmeer is een polder. Dus wat dat betreft zit er Wieringen, ze hebben het altijd over de parel. En dat is het ook in de kop van het Holland, vind ik. Omdat je hier een heel ander landschap hebt. In vergelijking met de rest van het Holland. Als je op Wieringen komt, ja, dat is in dezelfde tijd ontstaan als Texel en Urk en Gaasterland. Dus in de voorlaatste ijstijd. Dus het is een beetje glooiend en een beetje licht heuvelachtig. Hooguit, het hoogste puntje is maar 13 meter. Maar toch, het ziet er anders uit dan de rest van Noord-Holland. En dat maakt Wieringen gewoon heel aantrekkelijk. Een relatief kleinschalig landschap. En zeker als je vanuit het zuiden komt, door de Wieringmeerpolder. Ja, dan heb je rechte wegen, lange akkers, kaarsrecht, plat. En op Wieringen heb je allemaal kronkelweggetjes. Je hebt met de ruilverkaveling hebben we speciaal ook nog wat mooie doorkijkjes gemaakt. De bermen zijn wat verbreed her en der met bestdragende struiken, vlinderstruiken. Om te zorgen dat je hele mooie doorkijkjes hebt. Nou, die zijn er ook op Wieringen. Dus het kleinschalige landschap maakt ook dat je Wieringen van heel dichtbij heel mooi kan beleven.
Ja, los van dat die plek dus uniek is, zorgt dat er ook voor dat er hier wel echt bijzondere soorten te zien zijn?
Je hebt hier wel enorm veel vogels, omdat wij op het kruispunt van de Wadden, van de Siberië en Groenland zitten. Dus je hebt hier enorm veel vogels. Dus je kunt hele hoge aantallen zien. Nou, van Wieringen is dan de rotgans. Dat is een echte speciale soort. Die zit ook in het wapen van Wieringen. En vroeger toen Wieringen nog een eiland was, toen leefde men ook vooral van de visserij en van het vee. En maar ook van de vangst van vogels. Dus er waren hier er zijn nog steeds twee eendenkooien. Maar er werden rotganzen gevangen. En die zaten rondom Wieringen op het zeegras. En dat aten ze. Dus er werden ook rotganzen gevangen voor de pot en verkocht. Dus en die naam rotgans, die kom je dan ook weer tegen in de namen van de mensen. Dus op Wieringen heb je, als je het over rotgans hebt, dan moet je altijd bedenken van, ja, over welke rotgans heb ik het? Over de gevederde vorm of de menselijke vorm? Want er zijn heel veel mensen die rotgans heten.
Ja. En dan heb je bij het Noord-Hollandpad ga je ook over de Wierdijk. Daar kan je dan veel van die rotganzen zien, neem ik aan. Maar wat maakt die dijk nou bijzonder?
Nou, die dijk die is gemaakt van zeegras. Dus je had hier hele grote velden van het groot zeegras. En de Wieringers die gebruikten dat, die oogsten dat ook. Ze maaiden dat. En dat legden ze te drogen op de dijk. Het werd ook ontzeild in de sloten. En dan lag het op de dijk, lag het dus te ontzeilten. En dan werd de dijk, die werd wit. En dat werd gebruikt. Er was een industrie in. Werd vooral in matrassen gebruikt. En als je dus over de Wierdijk loopt, ja, dan kan je ook dat zeegras in gedroogde vorm zien in de dijken. Op een bepaalde plek kan je dat heel mooi zien hoe dat opgebouwd werd. En dus Wieringen moest zichzelf ook beschermen natuurlijk. In de tijd dat het nog Zuiderzee was en Waddenzee. Dus werden de dijken van dat wier, van het zeewier gemaakt of van zeegras.
En hoe kun je dat dan zien? Waar moet je dan op letten als wandelaar?
Ja, je moet kijken naar... als je bij de Burgerweg bent, daar kan je heel mooi... kan je heel mooi zien hoe het opgestapeld werd. En er wordt uitleg gegeven hoe die dijken gemaakt werden. Uiteindelijk zijn ze redelijk nutteloos geworden, want die dijken moesten verstevigd worden met palen. En toen kwam de paalworm en die tastte dus die dijken aan, die palen aan. En daardoor gingen die dijken ook een beetje instorten. Dus men gebruikte weer stenen ervoor en klei eroverheen. Maar daar, bij de Burgerweg, daar komt het pad ook langs. Daar kan je heel mooi zien hoe de historie van Wieringen was met het groot zeegras.
Ja, iets wat je hier ook ziet als je binnenrijdt, dat is van alles dat met Vikingen te maken heeft. Hoe zit dat?
Ja, Wieringen was natuurlijk een eiland. En Vikingen die zijn ook op Wieringen terechtgekomen toen Wieringen nog een eiland was. En dat blijkt ook, want er zijn allemaal verschillende dingen gevonden die erop wijzen dat Wieringen bewoond werd door Vikingen. En er is ook de beroemde Vikingschat die gevonden is bij de Steam van Westerkleef. Dus daar is een hele verzameling munten en sieraden gevonden die de Vikingen begraven hadden. Ja.
Voor jezelf, als je hier bent, is het dan echt, is het genieten hier?
Ja, ik ben zelf een natuur- en landschapliefhebber. Dus ja, voor mij heeft Wieringen altijd iets heel bijzonders. Omdat je dit landschap nergens aantreft in Noord-Holland. En daarnaast heb je hier, het is feitelijk het zesde Waddeneiland. Dus, en het is dichtbij. Want voor die andere Waddeneilanden moet je met de boot over. Maar hier heb je ook een Waddeneiland. Alleen, je bent er zo. Het is een half uur van Amsterdam af.
Diederik Aten is historicus van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Met hem ga ik naar de Pishoek, een bijzondere historische plek langs de route van etappe 7.
Valkenburg is er eigenlijk niks bij met de drie landenpunt, want dit is een driewaterpunt en tegelijk ook een vierpolderpunt. Want je komt hier van twee richtingen, komt het Waardkanaal aan en ook nog de uitwatering van de polder Wieringenwaard en vier polders. Om te beginnen de Wieringenwaard, drooggevallen 1611 met een octrooi wat dan in 1597 is verleend. Nou, dan hebben we de Annapolonapolder. Daar beginnen ze in 1843 aan. Die is in 1847 droog, zeg ik uit mijn hoofd. En dan hebben we nog de Waardpolder. Octrooi van 1844. Dat duurt 1848 droog. En aan de overkant van het Waardkanaal de grote Wieringenmeer. Die in augustus 1930 droog valt. Dus vier polders en drie wateren. Wat wil je nog meer, hè?
Echt een unieke plek wat dat betreft.
Ja, wat dat betreft wel vrij bijzonder. Ja. Ja.
En nou staan we hier op een dijk die het Hoogheemraadschap dan ook beheert. Die is van het Hoogheemraadschap. Ja. Wat doen jullie dan aan zo'n dijk?
Nou, het gaat er vooral om de taak als waterkering. Daar gaat het vooral om, hè. Want als die dijk het begeeft, dan hebben we een grote overstroming. En dat is onze eerste primaire taak, dat die dijk goed is. Maar je bent ook hartelijk welkom als gast, als wandelaar op de dijk. Het is alleen zo dat wij daar bijvoorbeeld met het maaien van het gras niet echt rekening mee houden. Dus je hebt kans, zeker als je in het voorjaar komt, dat je door behoorlijk hoog gras moet lopen. Het wordt wel zeker twee keer per jaar gemaaid, maar dat hangt er dan net vanaf wanneer je komt als wandelaar. En dat is het avontuur van deze route, zou ik maar zeggen. Ja.
Ja, soms is het avontuur wat groter dan een andere keer.
Precies, precies. Het is niet echt een wandelpad. Je loopt op een dijk met wat daarbij hoort.
En wat zijn nou nu als je hier als wandelaar komt dan mooie dingen om op te letten? Wat valt er te zien?
Ja, nou, het zijn dijken. Het is een landschap met polder aan de ene kant, het Waardkanaal steeds aan de andere kant. kan. Ik zou zeggen, let ook een beetje op de verkaveling die erin zit. Want daar heb je ook wel verschillen in. Dat oude land, de Wieringenwaard, is toch alweer wat anders dan de Annapolonapolder. En zeker de Wieringenmeer, want dat is echt grote blokverkaveling. Moderne, grote agrarische bedrijven moesten erin komen. En ja, let daarop. Dat is mooi om eventjes in de gaten te houden als je hier loopt. Ja, en het is natuurlijk ook het besef dat hier een groots werk is verricht. Hè? Laten we eerlijk zijn. En de Wieringenmeer, dat was echt een paradepaardje wat Nederland op waterbouwkundig gebied allemaal vermocht. Een voorbeeldpolder ook.
Ja, en waarom wilde men dat nou zo graag doen?
Ja, het werd al heel lang met het idee gespeeld. Wij moeten toch wat gaan doen. De Zuiderzee afsluiten. En al eind 19e eeuw lag een plan klaar van Cornelis Lely, de grote Lely. Maar dat komt er dan steeds niet van. Maar we hebben in 1916 een grote watersnood gehad. Waarbij ook de Annapolonapolder nog bijna helemaal is ondergelopen naar dijkdoorbraken. En dat is eigenlijk de beslissende stoot geweest om echt werk te gaan maken van de afsluitdijk. En ook de inpoldering van het nieuwe IJsselmeer dan. In 1918 is de wet daar, de wet tot afsluiting en gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee, zoals die voluit heet. En in 1920 wordt het eerste stukje aanbesteed en dan gaat het echt beginnen. En er was echt grote vraag naar landbouwgrond. Men had ook tijdens de Eerste Wereldoorlog ontdekt, erachter gekomen dat Nederland zichzelf niet meer kon voeden. Dus er moest echt wat gebeuren, nieuwe landbouwgrond erbij. En daarom is men al met de Wieringenmeer begonnen voordat de afsluitdijk klaar was. En is 1932 afsluitdijk klaar. Maar in 1927 start het werk al aan de Wieringenmeer. En die valt op 21 augustus 1930, om precies te zijn, droog. Goed, grote nieuwe polder erbij. Ja.
En daar hebben we nog steeds profijt van, toch?
Absoluut, absoluut. Wieringenmeer is nog steeds een belangrijk landbouwgebied. En nu ook voor andere doeleinden wordt het gebruikt. Kassen, datacentra, die staan ook, zijn ook in de Wieringenmeer ondertussen verrezen.
Wat is nou de waterfunctie van dit gebied?
Nou, het Waardkanaal is echt een groot afwateringskanaal wat helemaal vanuit Aardswoud over Kolhorn doorloopt naar de Ulkersluis en daar komt het water in het Amstelmeer terecht. Vervolgens wordt het met een ander kanaal, Balsandkanaal, helemaal naar oostoever geleid, ten zuiden van Den Helder. En daar is dan een sluis en tegenwoordig ook een gemaal, waardoor het in de Waddenzee wordt geloosd. Dus dat Waardkanaal, dat is echt heel belangrijk voor de afwatering van de westelijke helft van West-Friesland. En dat niet alleen, ook van de Annapolonapolder, de Wieringenwaard, Waard- en Groetpolder, ook de Wieringenmeer zelf. Al dat water komt terecht hier in dat Waardkanaal en wordt op die manier afgevoerd.
En dan staan we hier, we kijken uit op de Pishoek.
Ja.
Het is toch een beetje een opmerkelijke naam, hoe zit dat?
Nou ja, pissen, dat is het aflaten van water, hè? Het laten wegstromen van water. Dus wat dat betreft klopt dat natuurlijk volledig, want dat is wat hier gebeurt, hè? Laten we eerlijk zijn. En ja, het is eigenlijk een stukje overgebleven Zuiderzee, de Pishoek. Want ze hadden het natuurlijk rustig mee kunnen nemen met de droogmaking van de Wieringenmeer. Maar dat is niet gebeurd. En dat heeft er gewoon mee te maken dat als je hier een dijk omheen maakt, dan heb je 1, 2, 3 scherpe knikken erin. En water heeft een zekere stropigheid. Dat moet makkelijk kunnen wegvloeien. En met scherpe knikken erin, dan lukt dat slecht. Hè? Dat is één reden, dus daarom hebben ze dit water gelaten. Andere reden is, waar je hier ook wel mee te maken hebt, is dat je dus heel veel extra dijk om die Pishoek moet gaan aanleggen. Wil je dit droog maken bij de Wieringenmeer, terwijl dat me heel weinig extra land oplevert. Dus de kosten van die werken die wogen gewoon niet tegen de baten van dat kleine stukje extra land op. En daarom is dit zo gebleven als het was. En je, ja, een stukje restant van de Zuiderzee, dat is het in feite, de Pishoek.
Ja, ja. Vindt u dit zelf een mooie, inspirerende plek, dit gebied?
Zeker, ik vind dit een interessante plek. Hier, je staat echt, hier is, nou ik zei het al, hier is echt wat groots verricht. En dat begint al met die polder Wieringenwaard, begin 17e eeuw. Een gigantisch project in die tijd en eindeloos aan gemodderd, want het was, ook de dijken moesten echt op de zeebodem gelegd worden en dat was zacht en slibber en ja, die dijken die zakten dus voortdurend weg en konden iedere keer weer opnieuw beginnen, daar kwam het op neer, dus dat heeft lang geduurd voordat dat helemaal goed was. was. En dat speelt hier aan de zuidkant ook in de Waardpolder hetzelfde verhaal. En als ze daaraan beginnen, ja, weer 2000 arbeiders erop af. En drinken maar. En stakingen, is arbeidsonrust geweest. 200 man soldaten erop af om dat te onderdrukken. Ja, er is hier wel wat gebeurd wat dat betreft. Ja. Ja.
Het is ook wel mooi als je hier wandelt dan om dat allemaal te bedenken en te beleven.
Ja, zeker. Wat dat betreft, ja, het is een wandeltocht echt door een gebied. Want als je weet wat hier gebeurd is, dan is het prachtig gewoon. Ja.
Ja, en als je nou zelf ook op pad wilt om deze etappes of de andere etappes van het Noord-Hollandpad te wandelen, kijk dan op www.noordhollandpad.nl.